Bij vers 28 in Markus 15 waren wij bij de verwijzing naar Jesaja 53, waar staat: en de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. Uitspraak die ook in Lucas aangehaald wordt overigens. Zij het dan in enigszins ander verband, dacht ik. Want dat is niet in Lucas 23 in het verslag van de kruisiging, maar nog net ervoor, als ik me goed herinner. Lucas 22, waar de Heer zelf deze woorden gebruikt namelijk. Ja, dat is Lucas 22, vers 37. Want ik zeg u dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk: en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een doel, een einde. Dat wil zeggen, ze vinden in hem het doel en het einde, of nog anders. Het staat in het Oude Testament, maar het spreekt over de Heer Jezus Christus. Die volgens Jesaja 53 dan tot de misdadigers gerekend zou worden. Dat wil zeggen, hij vertegenwoordigt in zijn lijden en dood de misdadigers. Namelijk heel de mensheid. En dat is een zeer belangrijke waarheid. Begrijp je me goed? Het wordt in de Bijbel geleerd. Dat is duidelijk. Niet al te uitgebreid, overigens. Omdat het iets is waar de mens, u en ik, oorzakelijk, niet letterlijk, niet direct in betrokken zijn. Het is een werk dat God zelf gedaan heeft en volbracht heeft. Maar wij zouden natuurlijk begrijpen dat de menswording, zoals ik dat dan liever noem dan incarnatie, de menswording van de Heer Jezus, tot doel had om de zonde der wereld, dat wil zeggen van de mensheid in ieder geval, weg te nemen. En het meest belangrijke is dat hij heel de mensheid inderdaad vertegenwoordigde bij God in rechten. En in die hoedanigheid ook werd hij gekruist. En in die hoedanigheid is op hem van toepassing die andere uitspraak uit hetzelfde Jesaja 53... Namelijk, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, staat er. Dat is vers 10 van Jesaja 53. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien en hij zal de dagen verlengen. Dat daartussenin zit dood en opstanding, dat zou duidelijk moeten zijn. Maar ik wijs er maar op dat die dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, in ieder geval zijn opstanding, maar zijn dood feitelijk ook, in het Oude Testament geacht wordt verborgen te zijn. Voor ons ligt het er dik bovenop, maar ja, het is de meest basale evangelieprediking, denk ik wel eens, over het lijden en de dood van de Heer Jezus. Maar neem niet weg dat het Nieuwe Testament zegt, in 1 Korinthe, is het 1 Korinthe? 2 Korinthe. Ik moet er nog even in komen, het is pas maandag. Maar dan staat over de overste deze wereld: indien zij de verborgenheid gekend hadden, dan zouden zij hem niet gekruist hebben. Waaruit volgt dat de kruisiging zelf deel uitmaakt van de verborgenheid. En voor zover wij het in het Oude Testament terugvinden, is dat omdat het Nieuwe Testament ernaar verwijst. Maar als je alleen het Oude Testament had en van het Nieuwe helemaal niks wist, dan zou je waarschijnlijk, maar dat kan ik nooit met zekerheid zeggen, zou je waarschijnlijk nooit op de gedachte komen dat Jesaja 53 gaat over de Messias. En misschien die nog net, maar Psalm 22 wordt ook wel erg moeilijk, denk ik, in dat verband. Of je dat weet, dat kunnen wij niet weten, omdat wij het van tevoren weten. Ik bedoel, wij kennen de Nieuwtestamentische geschiedenis, dus daar houdt het mee op. Het schijnt overigens zo te zijn dat oorspronkelijk men Jesaja 53, van Psalm 22, weet ik het niet. Maar dat Jesaja 53 van oorsprong onder de Joden wel degelijk als messiaans werd opgevat. Maar dat is na de dood en opstanding van de Heer Jezus, dus in de Joodse leer veranderd. Zoals zoveel dingen die te duidelijk op Jezus van Nazareth slaan. En daar heeft men ze dus alsnog weggeredeneerd. Zo gebeuren die dingen. Maar die maar even terzijde. Misschien heb ik het eerder gezegd, de kruisiging van de Heer Jezus heeft natuurlijk twee kanten. De ene kant is dat het een en ander in overeenstemming was met het plan van God. Met opzet vermijd ik het woord wil van God. Want dan wordt het zo moeilijk uit te leggen. Maar het heeft twee kanten. Het ene is dat door zijn lijden en dood de wil van God volbracht werd. En hij zelf, de Heer Jezus, de wil van God volbracht. Deed wat hij moest doen als die knecht des Heren uit Jesaja. Dat is de ene kant. En voor ons is dat het belangrijkste uiteraard. De andere kant is natuurlijk dat hij verworpen werd door de Joden. In de eerste plaats, die worden namelijk primair verantwoordelijk gesteld. En zij deden dat omdat zijn prediking van de Bijbel als zodanig hen niet welgevallig was. En dat is een andere kant van het verhaal. En beide dingen zijn waar. En men zou dat ook goed in de gaten hebben, want daar werd hij zich misschien helemaal niet bewust, maar er bestaat natuurlijk toch binnen het Jodendom een aanzienlijke discussie over dat eigenaardige verschijnsel dat al die bijbelgetrouwe christenen beweren, en ook wat minder bijbelgetrouwe trouwens beweren dus, dat de Heer Jezus leed en stierf voor de zonde der wereld. Maar zeggen de Joden dan, waarom krijgen wij daar dan de schuld van? Dan hebben we de mensheid een dienst bewezen. Hoezo worden we dan als godsmoordenaars afgeschilderd? En waarom haten die christenen ons dan? Dat laatste weet ik ook niet trouwens. Want daar hoor ik ook niet bij. Maar dat is dus een goede discussie, zal ik maar zeggen. Geef er maar eens antwoord op. En het antwoord is, het heeft twee verschillende kanten. Wij struikelen daar vanavond ook over. Want wij lezen meteen in de volgende verse van Marcus 15 wel te verstaan. En die voorbijgingen, de voorbijgangers, lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander als spottende: hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. Met andere woorden, er wordt uitgebreid vastgesteld dat hij zichzelf niet kan verlossen. En de vraag is, was dat ook zo? En het antwoord is, technisch gesproken, waarschijnlijk niet. Hij had een God die hem kon verlossen. Want u weet dat alle wonderen die de Heer Jezus deed niet omdat hij zulke bijzondere krachten in zich had of zoiets. Althans, de Bijbel beschrijft dat zo niet en ik dus ook niet. Het was zo omdat de Vader deed die werken door hem. Het was de kracht van God die door hem werkte, zoals de kracht Gods eventueel werkte door elke profeet. Doorheen heel het Oude Testament en zelfs in het Nieuwe. En zelfs bij de apostelen die profeten waren, immers, God werkte door hen. Of hij het zelf kon, dat denk ik niet. Er is geen enkele aanleiding om dat te denken. Maar de vraag kan natuurlijk wel zijn dat als hij gewild had, zou God hem dan verlost hebben? En dat denk ik wel. Eerlijk gezegd. Mede omdat de heer zelf zulke uitspraken gedaan heeft, hè? Dan zou ik de vader bidden en die zou mij zenden 7 legioenen... of wat er maar staat, want dat weet ik niet zo precies uit het hoofd. Engelen en dat soort dingen meer. Maar dat deed hij dus niet. En waarom niet? Ja, omdat hij nou eenmaal kwam om te sterven. Onder het motto, hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Om de wil van de vader te doen. Dat was het dus. En dit was een laatste verzoeking misschien wel, als je het zo mag zeggen, aan de Heer Jezus, zo van kom af van het kruis. Maar hij kwam nog eenmaal om dit te doen. En dat is het dan. En de voorbijgangers begrepen daar dus inderdaad niets van. En dat was ook niet de bedoeling, uiteraard. Hè. Dat hangt weer samen met wat ik zojuist aanhaalde uit... wat was het dan? 2 Korinthe, hè? Uit 2 Korinthe, over die... Ja, over die verborgenheid, hè. Ja. Maak deel uit van de verborgenheid. Dat wisten ze niet. En dat is ook de aardigheid, als je dat woord binnen dit onderwerp mag gebruiken. En dat is ook de aardigheid. Zij zijn vijanden, vervulden de schriften... Als ze hem alles gedaan hadden wat in de schriften gezegd is, enzovoort. Hè. Zo wordt het later geformuleerd. Het is dus toch een beetje, ja, komisch is natuurlijk ook dan weer niet het goede. Er zijn van die woorden die zitten niet in dit laadje wat bij dit onderwerp past, maar dan toch. Zij doen precies wat de schriften voorzegden hadden. Als ze dat geweten hadden, zouden ze het waarschijnlijk niet gedaan hebben. Maar dat is wat 2 Korinthe dus daarover zegt. Maar ze kenden de schriften niet, maar deden precies wat er stond. En daar gaat het maar om. En juist het feit dat hij, dat God hem zou hebben kunnen verlossen. En wij zouden daarvan doordrongen zijn. Dat moet toch kunnen? Juist het feit dat God dat zou hebben kunnen doen, plaatst het de hele gebeuren op een veel hoger niveau. Het is maar niet iemand die gedood wordt omdat zijn tijdgenoten hem niet kunnen verdragen. Dan zou God er wat aan gedaan hebben. Maar het is van de andere kant. Hij kwam om de wil van God te volbrengen. En dat is precies wat er gebeurd is. En zo worden die dingen dan ook beschreven. Dus niet tegenstrijdig, het zijn gewoon de 2 verschillende kanten van dezelfde geschiedenis, uiteraard. En hij is dus met de misdadigers gerekend. Hij werd tot zonde gemaakt. Trouwens, in Jesaja lees je meer parallelle uitspraken, zal ik maar zeggen. Hij heeft onze krankheden gedragen en hoe dat maar heten mag. Moet duidelijk zijn. Waarna wij alsnog terechtkomen bij de voorbijgangers. Zij lasterden hem, staat er. Dat is wat zij deden. In de eerste plaats wordt genoemd, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt. Die uitdrukking is ontleend aan Johannes, hoofdstuk 2. Dat vind ik ook wel aardig om even aan te halen. Daar vinden wij de zogeheten tempelreiniging, dat is vanaf vers 13. Daar vond hij in de tempel, vers 14, die ossen en schapen en duiven verkochten en de wisselaars, zittende, vind ik altijd wel leuk, de wisselaars, zittende. Want wat de wisselaars betreft, die handelen in geld. En handel in geld, dat is sowieso misdadig naar Bijbelse maat, naar Bijbelse maatstaven is dat misdadig. Dat is niet gering hoor. Mede omdat ze zitten. Dat wil zeggen, die verdienen zogenaamd geld, maar ze doen niks. Ze vullen geen praktische functie. Voor een slapende rijk heet dat. Ja. Nou goed, laat ik het daar maar niet verder over hebben. En geestel van touwtjes gemaakt hebbende dreef hij ze allen uit de tempel Ook de schapen en de ossen deden handel dus. En het geld der wisselaren stortte hij uit en keerde de tafel om. En hij zei tot degene die de duiven verkochten: neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis mijn vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is: de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Dat is knap dat ze dat meteen bedachten. De ijver van uw huis heeft mij verslonden. Ja. De Joden antwoordden dan en zeiden tot hem: wat teken toont gij ons dat gij deze dingen doet? Zo van, als u dan misschien een profeet bent en op een of andere wijze autoriteit hebt om dit te doen, dan weet u wat Korinthe weer zegt. Dat is 1 Korinthe 1. De Joden begeren een teken. De Grieken begeren wijsheid. Ja. 2 Korinthe 1. Wacht, weet ik het. De rechtse bladzijde, de rechtse kolom, iets onder het midden. Nou goed. Ze willen wel een teken. En toen zei de Heer: breek deze tempel en in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. Hij is fraai, omdat bij gelegenheid vragen ze een teken aan hem. En dan zegt hij: dit geslacht krijgt geen ander teken dan dat van Jona. En dat gaat ook over 3 dagen. Die vind ik wel aardig. Het gaat kennelijk over hetzelfde hier. Die andere was Matthäus 12, denk ik. Over het teken van Jona. Onder andere dan, want het staat er een paar keer. Maar daar gaat het dus over, hè. De Joden zeiden dan, want u weet dat bij Johannes de Joden erg dom zijn. Dus ja, als je nou echt denkt dat een van de apostelen anti-Joods is, want het woord antisemitisch, dat is natuurlijk ook maar dwaasheid, hè. Als je dat, want dan ben je ook tegen de Arabieren en en Amerikanen, ja, oké. Vooruit maar weer. Maar als je denkt dat een van de apostelen anti-Joods is, dan is het Johannes, niet Paulus hoor, dan is het Johannes. Die zet ze toch neer, zeg. Dom volk. Lees het Johannes even geen nieuws. Echt waar. Zo'n Joden begrepen helemaal niks. De Joden zeiden: 46 jaren is over deze tempel gebouwd. Met andere woorden, die hadden niet in de gaten dat de Heer redeneerde op een hoger niveau. En het woord tempel gebruikte inderdaad op een hoger niveau dan van dat gebouw ter plekke. 46 jaar is over deze tempel gebouwd. Dat is dus wat de Joden tot vandaag noemen de tempel van Herodes. En strikt genomen, die tempel is eigenlijk nooit echt gebouwd. Wat er gebeurd is, is dat men min of meer steen voor steen, officieel steen voor steen, de oude tempel heeft afgebroken, die van Ezra namelijk, en heeft vervangen en daarmee bovendien ook uitgebreid en vervolgens verfraaid, zodat aan het eind van het verhaal er inderdaad een nieuwe tempel stond ter vervanging van de oude, maar de oude is nooit weggehaald, om zo te zeggen. Die hebben we toch, hè? En dat is een van de redenen waarom men er 46 jaar over gedaan heeft. Ja. De Herodesen hebben dat geregeld en die deden dat uiteraard om de Joden te vriend te houden. Ja. 46 jaar is over deze tempel gebouwd en gij zult gij die in 3 dagen oprichten, maar hij zei dit van de tempel, namelijk zijn lichaam. Daarom als hij opgestaan was van de doden, je bent in Johannes 2... Het zijn 21 hoofdstukken, meen ik. Je bent in Johannes 2 en het einde van het verhaal wordt al verklapt. Bij nader inzien was dat al gebeurd in 1 vers 14. Als er staat: wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hij heeft onder ons getabernakeld en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader. Dat was pas na zijn opstanding. En daarom herhaal ik altijd weer, die evangeliën zijn geschreven na afloop van de gebeurtenissen. En eigenlijk voor degenen die de afloop van de gebeurtenis kenden, maar die wat minder op de hoogte waren van wat eraan vooraf gegaan was. Heb je dat nog? Daarom heette het ook evangeliën. De blijde boodschap van de opstanding. Nou goed. Maar er is nog iets anders wat ik nu meteen kan aanhalen. Dat is namelijk dat als je de vier evangeliën, zoals dat zo mooi heet, naast elkaar legt in een zogenaamde harmonie der evangeliën, want zo heet dat met de klassieke uitdrukking, dan zit je met een tempelreiniging helemaal aan het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus onder de Joden in Johannes 2, terwijl bij de andere evangelisten er sprake is van een tempelreiniging uitsluitend in de Lijdensweek. En als u mij vraagt, het was ook alleen in de Lijdensweek, denk ik. En dit was dus niet aan het begin van zijn optreden onder de Joden, maar aan het eind daarvan. Want waar het gaat om de volgorde der gebeurtenissen, ben je eerst terecht bij Matthäus, Marcus, Lucas en daarna een hele poos niks. En aan Johannes heb je niet veel, wat dat betreft. En wat betreft de compleetheid, om zo te zeggen, van de gebeurtenissen, dat zijn ze geen van allen, maar als er één incompleet is, is het Johannes. Die zegt het trouwens ook nog. Het is de enige die er echt melding van maakt. Dat is, toch, ja, van Jezus heeft nog veel meer tekenen gedaan, maar, die niet opgeschreven kunnen worden, want ja, dan, ja, goed. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En omdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Hij vertelt eigenlijk maar heel weinig, maar hij vertelt het tamelijk uitgebreid, althans met uitgebreide toelichting. Waarna de vraag is dus die tempelreiniging, wanneer was dat dan helemaal aan het begin? Nee, Johannes beschrijft het alleen in het begin van zijn beschrijving. En waarom ook niet? In 1 vers 14 had hij de opstanding al beschreven. En zelfs de consequenties daarvan. Namelijk, de wet is door Mozes gegeven, maar daarin kwam een eind in de dood van de Heer Jezus. En genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat is pas in zijn opstanding. Maar het staat in, wat was het, 1 vers, wat het nou was, vers 17, ja. En iets dergelijks geldt trouwens ook voor vers 18 van hoofdstuk 1 van Johannes. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die in de schoot des vaders is, heeft hem ons verklaard. En Johannes beschrijft de situatie na de opstanding van Christus. En dat staat er ook bij, ook, hè? Die in de schoot des vaders is. En sindsdien is de Heer Jezus Christus de vertoning, de verschijning van de Godheid. En het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods wezen enzovoorts. Ja. Nou goed, zo zou het door kunnen gaan in Johannes, want er zijn nogal wat problemen in het lezen van Johannes, maar die komen voor een zeer belangrijk deel hieruit voort, dat we soms de woorden van de Heer Jezus geciteerd krijgen door Johannes, en daarna komt meteen Johannes' eigen commentaar erachter, en je moet die twee dingen uit elkaar kunnen houden als je bestudeert. Niemand is ooit, want ik heb hem hier liggen, 3 vers 13. En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. Dan begrijp je toch dat je hier met meerdere bronnen te maken hebt. De een is Psalm 69. En daarna het commentaar, niet van de Heer Jezus, maar van Johannes. De zoon des mensen die in de hemel is. Want toen Jezus bij Nicodemus zat, sprak hij deze woorden niet, die in de hemel is. Want daar was hij niet. Blijkt ook uit de rest van dit hoofdstuk. Hij was namelijk uit de hemel nedergekomen. Hij was van boven gekomen. Maar op het moment van schrijven van Johannes is hij in de hemel enzovoorts. Kortom, er wordt zwaar gefilosofeerd over uitspraken in Johannes, waar helemaal niet over te filosoferen valt. Je zou alleen op de juiste plaats de aanhalingstekens openen en sluiten moeten zetten. Maar ja, die bestaan niet, die aanhalingstekens. Ja, nu wel, maar toen niet. Dus het houdt gauw op, ja. Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, staat er in Johannes, wordt aangehaald uit Johannes 2. Maar als u het mij vraagt, was het een paar dagen geleden gebeurd. En had de Heer dat een paar dagen geleden gezegd? Moeilijker is het niet. En dat verklaart ook waarom ze met deze woorden aankomen zetten. Hier, zoals hier vermeld in Marcus 15. Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt. Want dat het woorden zijn van 3,5 jaar geleden, of van 3 jaar geleden, die ze onthouden hebben, dat is niet onmogelijk, maar tamelijk onwaarschijnlijk. Waarschijnlijker is dat ze die herinneren van een paar dagen terug. En daar gaat het maar om. En wat leer je dus onderweg zo? Hoe je schrift met schrift moet vergelijken, dat heb ik u al eerder gezegd. Achteraf lijkt mij dat de belangrijkste reden waarom wij 4 zogeheten evangelieën hebben. Je moet leren schrift met schrift te vergelijken, want anders kun je leerstellige schriftgedeelten niet meer onderscheiden. Ik ben ook van mening, meer dan ooit, dat ben ik ook echt, meer dan ooit, ben ik van mening dat je dat moet kunnen als je Romeinen leest en zeker als je Romeinen 9 tot en met 11 onder ogen krijgt. Want als je het niet kunt, schrift met schrift vergelijken, of niet voldoende kunt, zul je dus toch het betoog niet kunnen volgen. Misschien stukjes uithalen en er wat van zeggen of van begrijpen, maar ik heb het over het betoog, de samenhang van het geheel. En voor dat doel, om voor die uiteenzetting in Romeinen, maakt Paulus gebruik van zeer veel, ik heb het nooit geteld, ik vond dat tot op heden niet nodig, maar zeer veel oud-testamentische uitspraken, die je zomaar naast elkaar zet en met elkaar afwisselt enzovoorts. En als je het goed doet, moet je die dus in het oud-testamentische context eerst bestuderen en daarna in de nieuw-testamentische context, om dat bij elkaar op te tellen en te begrijpen waar hij het over heeft. En ik verzeker u, dat is niet makkelijk. Maar niettemin, je zou het moeten leren hoe dat werkt door het lezen van de evangeliën. Ze naast elkaar zetten en begrijpen op welke merkwaardige manieren men zich kan uitdrukken en hoe verschillend je dezelfde gebeurtenissen kunt beschrijven. Zelfs zo verschillend dat sommigen denken dat er verschillende gebeurtenissen zijn. Wat dikwijls toch weer niet het geval is. Maar goed, breek deze tempel af. Het zal duidelijk moeten zijn dat mede in het licht van de woorden van Johannes 2 het woord tempel gebruikt wordt ook voor het lichaam van de Heer Jezus zelf. Gewoon zijn lichaam, zijn vlees, zelfs zijn oude mens dus, want nee, dat mag ik zo zeggen, want die term wordt gebruikt in Efeze. Wij zouden door de Heer Jezus worden onderwezen, namelijk dat gij zoudt afleggen aangaande de oude mens. Hij heeft het voorgedaan en de nieuwe mens aandoen enzovoorts. Dus de oude mens heet dat, waarom ook niet? Hij kwam in gelijkheid des zondige vlees en dat is oude mens. En meer specifiek, het is adamitisch, Adam, de oude mens. Maar die oude mens kan dus wel degelijk fungeren als tempel. En dat was ook het geval. In verband met de Heer Jezus zal ik maar zeggen. Zijn lichaam was een tempel. Dat ook het onze, ons lichaam, ons aardse lichaam een tempel zou zijn, mogen ook duidelijk zijn. Alweer uit de Korinthebrief, overigens. Met name de Korinthebrieven dan. Waar het als vanzelfsprekend beschouwd wordt. Omdat de Heer geacht wordt te wonen in dat lichaam. Het lichaam wordt geacht een huis Gods te zijn. Ik bedoel, het mogen dan een wat hooggegrepen waarheid lijken. In werkelijkheid, het is gewoon een lage waarheid. Dat wil zeggen, een heel algemene waarheid. De bedoeling is en was, of was en is, dat heel deze oude schepping, heel deze oude schepping, een tempelgod zou zijn. En als zodanig wordt die ook beschreven. Daarna krijg je alsnog de vraag, eerst is het een tempel? Zo ja, waarom woont de Heer dan kennelijk toch niet in? En daarna, en als de Heer kennelijk niet inwoont, is het dan toch een tempel? Houdt het koninklijk paleis op koninklijk paleis te zijn als de koning even een blokje om is? Nou, dat niet, maar de vlag gaat er wel af. Ik weet niet hoe het kwam, maar vroeger reden wij nogal eens langs paleis Soestdijk en we keken altijd of de koninklijke standaard erop stond. Of ze thuis was of niet. Dan hoefde hij tenminste niet die hele lange oprijlagen op om aan te prellen. Nee, we stonden niet thuis. Maar goed, u begrijpt dat deze, ik stel nu een paar vragen achter elkaar, die zijn niet zomaar zonder meer met ja of nee te beantwoorden. Dat hangt er vanaf in welke context het zijn term gebruikt. Maar als de Heere God, als hij dan al woonde in een menselijk lichaam, dat wil zeggen gebruik maakte van het menselijke lichaam, of andersom, als al ooit een menselijk lichaam gewijd was aan de dienst van Jehovah, dan was het toch het lichaam van de Heer Jezus. Met andere woorden, als ooit een menselijk lichaam tempel genoemd zou moeten of kunnen worden, was hij dat. En daarna vinden wij ook inderdaad met enige moeite toch wel enkele schriftplaatsen waarin de Messias of, weet ik veel, waarin de Heer Jezus Christus, laat ik het dan wat veiliger zeggen, waarin de Heer Jezus Christus aangeduid wordt als tempel. Als tempel Gods. Als tempelgast die bij de mensen zou zijn. Enzovoorts. En daarna hebben we verschillende dingen. Zeggen we, nou ja, in een oude schepping, daar had je dat God, of dat de Heer, of dat de geest van God, de Heilige Geest, werkte in iemand of door iemand. Dat was voor de gelegenheid. En onder het nieuwe verbond, onder het nieuwe testament, woont hij blijvend in de gelovigen. Dan zeg ik, ja. Ik ben in een goede bui vanavond, dus dan denk ik, oké, dat kan je zo zeggen. Ik denk dat het appels met peren vergelijken is, overigens. En dat er meer van gemaakt wordt dan het is. Want ja, de geest van God gebruikt van alles, gebruikt zelfs zijn vijanden, Gods vijanden, voor zijn dienst. En niet alleen maar de oprecht gelovigen onder de mensen, maar ook de oprecht ongelovigen die zich nergens wat van aantrekken. Ze worden ook door God gebruikt bij gelegenheid. Nee, vind je terug in de Bijbelse geschiedenis. Vind ik dus ook geen probleem. God doet dat. Voor zijn dienst en tot zijn eer uiteindelijk, want daar draait het allemaal om uiteindelijk. En wat ons betreft, ja, wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Maar ja, dat is een van de termen voor eeuwig leven, voor nieuw leven, voor het leven van de nieuwe mens, het leven van de nieuwe Adam, het leven van de nieuwe scheppingen, van een nieuw verbond. Dat heet ook Heilige Geest. En dus als het Heilige Geest heet, kan het ook gewoon geest heten. En dat is wat wij ontvangen hebben, maar dat is niet hetzelfde als wat in het Oude Testament geest genoemd wordt, of de geest des Heren of geest Gods. Is het nieuwe, is de Heilige Geest dan niet geest Gods? Ja, dat wel, maar of het andersom ook zo is, dat is nog maar zeer de vraag. Dat wil zeggen, er zijn overeenkomsten en er zijn verschillen, en dat maakt het dikwijls zo lastig. Ik bedoel, als je de Bijbel oppervlakkig leest, dan ken je al dit soort onderscheidingen niet. Maar als je het bestudeert, loop je daar dus tegenop. Tegen moeilijkheden die je eerst niet had. En tegen vragen die je eerst niet had. Maar dat is de bedoeling. Namelijk dat je er wat over leert. Maar kijk, als je de Heer beschrijft als tempel, dan denk je in de eerste plaats aan de opgewekte Christus, die de veruiterlijking is van het wezen Gods, om zo te zeggen. En dus in zijn innerlijk is de Godheid als zodanig, wat je je er maar bij voorstelt. Dus tempel bij uitstek, om zo te zeggen. Maar neemt niet weg dat gelijksoortige beeldspraak, want u begrijpt toch dat het beeldspraak is? Dat zulke beeldspraak ook gebruikt kan worden op een lager niveau, op het lichaam en op het leven van de Heer Jezus, en op een nog lager niveau op het lichaam van elk mens feitelijk. Tenslotte, elk mens heeft die neshama, dat levensbeginsel, dat goddelijke levensbeginsel in zich, anders kan hij niet bestaan. Hij is de bron van leven, of de levenskiem, of hoe je dat maar noemen moet. Snap u wel? En dat de Joden dus over de uitdrukking vielen, dat bewijst alleen dat ze er toch niet al te veel over hadden nagedacht. Zo simpel is dat. Dat is net zoiets als dat ze zeiden van hij maakt zich goden even gelijk en dus is je godslasteraar. Ze zeiden, waarom zou ik dat niet kunnen doen? Waarom zou ik het woord niet kunnen gebruiken? Heel Israël wordt beschreven als goden in ieder geval in een van de psalmen, zei hij. Maar bij gebrek aan bijbelkennis struikelden ze over zijn terminologie. En dat had niet gehoeven. Echt niet. Dat die woorden die de Heer gebruikte, dan gebruikt werden op een nog hoger niveau. Ja, dat is ook zo. Maar dat hadden ze helemaal niet in de gaten dus. Hè? Je komt vaak in een soort woordenstrijd terecht. En dat is het probleem met met theologie in het bijzonder. Zeker als het zogenaamd bijbelse theologie is. Het is vaak een kwestie van taal. Meer dan van theologie als zodanig. Van taal die men niet begrijpt, de taalgebruik dat men niet begrijpt. En dat zijn dingen die je leert door schrift met schrift te vergelijken. Hoe dan ook, de tempel afbreken en wederom bouwen. Ik vind het toch eigenaardig dat in Marcus 15 vers 30... op zijn minst gesuggereerd wordt dat zij het wel begrepen. Want er staat meteen, behoud u zelf. Dat komt toch overeen met de tempel weer opbouwen? Misschien hebben ze er een paar dagen over nagedacht en er toch iets van begrepen uiteindelijk. Dat denk ik, eerlijk gezegd wel. Ja. Behoud u zelf en kom af van het kruis. Wat men niet begrepen had, is dat al wat hij deed, dat deed hij niet zelf. Dat had Nicodemus dan weer begrepen, maar dat was Johannes 3. Niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, vanwege die tekenen. En zo is het maar net, hè. Zij lasterden en zeiden, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En niet alleen de voorbijgangers, maar ook de overpriesters en de schriftgeleerden deden een duit in het zakje, heet het. Zeiden tot elkander als spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Wat natuurlijk toch zeer onlogisch is. Als je anderen kan verlossen, zou je zichzelf moeten kunnen verlossen. Bovendien het bijbelsbeginsel. Dat men in staat moet zijn om zichzelf te behouden, opdat men ook anderen zou kunnen behouden. Ja, dat schrijft Paulus namelijk aan Timotheus. Hebt acht op uzelf en op de leer, want dat doende zult gij ook anderen. Enzovoorts. En Paulus schrijft het aan Timotheus. Iemand die niet zijn eigen zaken kan regelen, die kan niet in staat geacht worden, moet ook niet in staat geacht worden, de zaken van de gemeente als zodanig te regelen. Begint altijd bij de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Dat is ook een heet hangijzer, overigens. Dat is trouwens het geval met de meeste hangijzers. Hè? Ja. Gewoonlijk zijn die dingen heet, maar ja. De vraag namelijk in hoeverre de mens het product is van de samenleving, de maatschappij heet dat, of in hoeverre de maatschappij het product is van de individuele mens. Maar ja, dat vind ik net zo'n discussie als de vraag over... precies, kijk. Jullie leren het wel. Als de kip en het ei. Je hebt eerst de mens en eventueel heb je dan ook een maatschappij. Als er nog maten zijn tenminste. Ik vind dat een prachtig woord. Omdat het veronderstelt dat er toch maten gebruikt zouden worden. En normen en waarden, maten. Om tot een maatschap te komen, moet toch aan bepaalde regels voldoen, enzovoort. Maar als je alleen op de wereld bent, dan heb je die normen en waarden en regels überhaupt niet. Dus het begint met de individuele mens en dus met de individuele verantwoordelijkheid. Vandaar dat ik het nogal dom vind van de jongens in Den Haag, dat ze het onderwijs laten versloffen en zich druk maken over financiën en weet ik veel wat, over collectieve zaken, het liefst van heel collectief de mensheid en anders op zijn minst van heel Europa, dat men voor dat doel ook weer zo groot mogelijk wil maken enzovoorts. Men verliest de enkeling uit het oog en neemt daarna de individuele mens kwalijk dat hij zo individualistisch ingesteld is tegenwoordig. Dus ze noemen toch dat toch de verindividualisering van de samenleving. Dat wil zeggen, ieder leeft voor zich. Nou ja, de overheid kijkt niet naar ons om. Die kijkt alleen naar een groot geheel om en niet naar het welzijn van de individuele mens. Daar hebben ze niet de minste kaas van gegeten. Ze zouden moeten begrijpen dat je dan moet beginnen bij het onderwijs. Nou ja, bij de opvoeding eigenlijk. En onderwijs is daar het belangrijkste deel van, als u mij vraagt, vooruit. En als je dat laat versloffen, kan je proberen later de mensen nog eens wat bij te brengen. Maar dan gaat je dus niet meer lukken. Die kans heb je voorbij laten gaan. Zo gaan die dingen. Maar zo is het in het algemeen, naar de Heer toe ook. Hè. Als we voor de Heer staan, is niet de vraag wat hebben wij betekend voor de samenleving. Zelfs niet wat hebben wij betekend voor de gemeente als zodanig. Maar het is het eerst wat hebben wij gedaan zelf. Met het woord en daarmee met de zegeningen die God ons gegeven heeft. Dat is persoonlijke verantwoordelijkheid. Vandaar dat er staat, en ieder zal voor zichzelf rekenschap geven, en niet collectief. Zodat je ook niet, dan in ieder geval, niet achter een collectief kunt verschuilen. En wij doen ons best om niet een collectief aan te reiken, zodat men zich daarachter kan verschuilen. Heb je dat begrepen? Oké, ja. Doe maar. Kan het ook niet misbruikt worden. Behoud u zelf. Hij heeft anderen verlost en zichzelf kan hij niet verlossen. Nee, waarschijnlijk niet, maar hij had er wel om kunnen vragen. Denk ik. Wij komen daar nog verder over te spreken, dus lees eerst nog vers 32 ook. De Christus, de koning Israëls, waarna ogenblikkelijk de discussie uitbreekt over de vraag wat wij onder Israël hier hebben te verstaan. Dan moet ik u zeggen, dat maakt mij niet uit. De Christus is de Christus Israëls en dat is geheel Israël. De vraag is vervolgens maar, wat hebben die lui erbij gedacht? En ik denk, die lui hebben er niks bij gedacht. Want het gaat ook niet over serieuze dingen. De vraag namelijk, ik bedoel namelijk, hebben ze gedacht onder Israël te verstaan de Joden alleen, of misschien alle stammen van Israël? En het doet weinig ter zake wat zij bedacht hebben. Het gaat er maar om dat de Messias inderdaad de Messias is, niet alleen van de Joden, maar van heel Israël. Als onder Joden nou moest verstaan worden exclusief de erfgenamen, afstammelingen van de stam van Juda, dan kan je nog zeggen, ja, maar de Messias is de leeuw uit de stam van Juda en de erfgenaam van de scepter die van Juda niet wijken zou. Maar zo ligt het niet. Bij onder Joden wordt verstaan, wat afstammelingen betreft, wordt verstaan Juda en Benjamin en Levi. Voor de goede orde, een deel van Levi, een deel van Benjamin en een deel van Juda. Want die drie stammen bevinden zich net zo goed onder de zogenaamde 10 stammen die verstrooid zijn geworden. Vandaar dat ik een hekel heb aan die termen 2 en 10 stammen. Maar je moet hem wel gebruiken, anders dan weet niemand meer waar je het over hebt. Maar die begrijp je toch hopelijk, hè? Ja. En de historische achtergrond ervan, daar hebben we het nou niet over. Maar hij is inderdaad de koning Israëls. De Christus, de koning Israëls. Maar de Christus, de koning Israëls, is inderdaad uit de stam van Juda. En uit het huis van David, logischerwijze. Hij komen nu af van het kruis. Zo van, als we dan toch een teken willen. Van een teken gegeven moet worden, dan deze maar, hè. Dat hij afkomt van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. En ook die met hem gekruist waren, staten, smaden hem. Dat wil zeggen, de voorbijgangers, de hoogmogende heren bovendien, de overpriesters en schriftgeleerden, maar ook zelfs is er discussie onder de misdadigers, op de wijze trouwens, die hierna beschreven wordt. Nou, hierna, die wordt hier niet beschreven, die wordt alleen beschreven in Lucas. Eigenlijk. Maar vooruit. Overigens is het wel zo dat deze bespotting, om zo te zeggen, een tamelijk vast thema is in de psalmen. En voordat ik er ook maar één opzoek, zeg ik er eerst dan maar even bij dat de vele beschrijvingen in vele psalmen van de vijanden van de Heer Jezus Christus betrekking hebben op in het algemeen zijn tijdgenoten gedurende de hele tijd van zijn bediening. In elk geval onder de Joden, want kennelijk spreken die psalmen daarover. Wat je echter hier vindt, is een soort culminatie, dat wil zeggen alles wat hier beschreven is, is de samenvatting, de climax, de condensatie, kun je nog zeggen, van wat er in de voorafgaande, pak hem bij 3,5 jaar, naar het schijnt, heeft plaatsgevonden. Ze bespotten hem altijd. Hij werd altijd uitgedaagd. Doe eens dit en doe eens dat. Enzovoorts. Hè. Ze begrepen heel goed wat zijn claim was. Al zei hij het niet ronduit, nooit. En de Bijbel zegt dat hij het nooit ronduit zei. Maar ze begrepen dus toch wel wat zijn claim was. En daagden hem vervolgens uit. Maar waren ze vijanden? In de praktijk. Om de schijnbaar heel eenvoudige reden dat ze liever de situatie hielden zoals die was. Voor wat betreft hun religieuze positie althans. Een mens kan toch niet zonder wet, een mens kan toch niet zonder normen en waarden. Een mens moet toch zo'n ethiek hebben met regeltjes. Hij moet toch weten waar hij aan toe is. Dat wordt in onze dagen ook gepropageerd, nog steeds. En dus wilden ze daaraan vasthouden. En binnen het judaïsme, dat zij een paar honderd jaar geleden zelf uitgevonden hadden overigens, nog wel in Babel de moeder der hoererijen. Binnen het judaïsme, daar zou hij eventueel een plaats hebben gekregen. Eventueel. Bij gelegenheid, bijvoorbeeld, bij de gelegenheid dat ze hem met geweld wilden nemen en koning maken. Maar weggaande verborg hij zich van hen, staat er dan. Want dat was de bedoeling niet. En zo verdween Jozef dus uit het huis van Potifar. Om niet te zeggen uit het huis van de vrouw van Potifar. Want dat was een potige vrouw, zeg maar. Hè? Maar, toch maar. En zo kwam hij ergens anders terecht. Maar goed, onder de wet moet het dan blijven. En het schijnt nog zo te zijn, hoor. Ik krijg er dikwijls de kriebels van. Dan ben ik in een of andere Bijbels boek aan het lezen, zal ik maar zeggen. Een commentaar of wat het maar is. En dan ben ik zo halverwege en dan krijg ik dan dat gevoel van, oh, wacht even, zij verstaan onder christendom en christelijkheid en christenheid verstaan ze de Mozaïsche wet. Oh, nou begrijp ik het. En dat is mooi, want dan hoef ik de rest van het boek dus niet meer te lezen. Als ze dat dan aan het begin gezegd hadden, dan weet je waar je aan toe bent. Dan kost het minder tijd, hè. Maar zo zit dat vaak, hè. Maar dat wilden de Joden ook, maar daar binnen, in die herberg, om zo te zeggen, is geen plaats voor de Messias. Die komt dan ook ergens anders vandaan, uit Egypte, maar Thomas. Dat is wat moeilijk te maken. Maar de koning is ons komen af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. En ook die met hem gekruist waren, smaden hem. Dat wil zeggen, het schijnt dat hij helemaal geen vrienden had daar aan het kruis. Maar dat had hij al die jaren al niet. En dat is wat in de psalmen in hoge mate beschreven wordt. Ik roep even wat, hè. Daar staat er. Psalm David, die hij geschreven heeft in de dagen dat hij in de woestijn van Judea was. Of dat hij op de vlucht was voor Saul. Of dat hij op de vlucht was voor Absalom. Of wat het maar was allemaal. En dan krijg je zijn tegenstanders beschreven. Maar u wordt geacht te begrijpen. Vanuit het kader van de oud-testamentische symboliek. Dat allemaal gaat over de wet dus, hè. Want Saul en zijn consorten vertegenwoordigen, symbolisch, profetisch, de heerschappij van de wet. Die weliswaar van God was, maar waar wel een eind aan moest komen. Zo. En hetzelfde geldt voor Absalom. Die David verdreef uit Jeruzalem enzovoort. En bij die gelegenheid schreef David weer een psalm. En er staat er dan bij dat het bij die gelegenheid was. En dan weet je waar het over gaat. Die vijanden die beschreven worden, zijn in de eerste plaats de orthodoxe Joden. Ja, die van toen. Nou, oké. En die van vandaag zijn niet anders, hoor. Men zegt, ja, maar die zijn streng gelovig. Die zijn streng, want streng is het, streng ongelovig. En er wordt nauwkeurig op toegezien. Er wordt geen moment van de dag buiten beschouwing gelaten. Alles is voorgeschreven, zodat ze geen kans krijgen om gekke dingen te doen. Bijvoorbeeld tot geloof komen in Jezus als de Messias. Daarvoor moeten ze eerst op de vlucht zijn of zo. Van Rusland naar Amerika. Dan onderweg in Rotterdam of Amsterdam blijven hangen. En daar opgevangen worden. Want ja, ze moeten wachten op de volgende boot. En kunnen ze opgevangen worden, maar dan krijgen ze wel het evangelie te horen. Nee, dat is 100 jaar geleden. Of zoiets. Dat meen ik serieus. Maar het zou je gedacht zijn wat er toen geëvangeliseerd is. En hoeveel er toen tot geloof kwamen. Dan toch. Als ze eenmaal maar moeten vluchten. En dat is weer het voordeel van de jodenvervolgingen. Niet mijn woorden verdraaien. Nee, ik vind niet dat ze vervolgd moeten worden. Ik vind dat ze het evangelie moeten horen. Maar om het aanvaarden wilt wel eens helpen dat eerst de grond onder je voeten wegzakt. Dan neem ik u toch maar even mee naar Psalm 22. Als er dan nog één zogeheten lijdenspsalm is, dan is het Psalm 22. Dat is die beroemde psalm die ongeveer begint met: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar zijn we nog eigenlijk niet aan toe, want dat wordt aangehaald in vers 34 van Marcus 15. Dus die laat ik nu nog even liggen. Maar wel zijn we toe aan Psalm 22 vers 8. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het op de Heere gewenteld. Dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Alleen die uitredding komt niet. Toen niet. En dat is wat in Psalm 22 besproken wordt. Maar het is ook diezelfde psalm van: zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Daar hebben we vorige keer of zo bij stilgestaan, dus vers 19 hier. En ik wijs er dan toch maar op dat het tweede deel van deze psalm wel degelijk gaat over opstanding uit de dood. Namelijk vanaf vers 20, waar beschreven wordt de opstanding als zodanig, de verlossing als zodanig, want dat is de term die hier gebruikt wordt in deze psalm, verlossing. Verre zijnde van mijn verlossing, maar de verlossing komt toch. Dat is vers 22 min of meer. En daarna wordt beschreven onze tegenwoordige bedeling en uiteindelijk de openbaring van het koninkrijk van de Christus, de Messias van Israël, om zo te zeggen. Maar bespot werd hij. En andere psalmen laat ik maar buiten beschouwing, omdat, ja, er is geen eind van, hè, als ik er één keer aan begin om die aan te halen. Maar als ik het zou doen, dan zult u zien dat inderdaad die bespotting en die vijandschap niet alleen maar was bij zijn kruisiging, maar zijn leven lang. En daar gaat het om, hè. Goed. Ik wil nog in ieder geval nog stilstaan bij de uitdrukking van Marcus 15, vers 32. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. Want dat vinden we elders ook vermeld. Dat heb ik u al laten zien. Dat er staat, het worden twee anderen met hem gekruist en dat zij hem smaden. Maar het meest opmerkelijke schriftgedeelte is natuurlijk dat van Lucas 23 dus. Gedeelte van vers 39, ja. Waar staat, één der kwaaddoeners, moordenaars, misdadigers, of hoe ze die termen maar vertalen. Eén der kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar dat zijn in hoge mate dezelfde woorden die we al lazen. Indien gij de Christus zijt, kom af van dat kruis, lazen wij. En hier is het een der kwaaddoeners die dat ook zegt. En zegt dan meteen, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk. Want wij ontvangen waardig hetgeen wij gedaan hebben. Wat wij ontvangen is een overeenstemming met onze misdaad. Juist. Dat woord straf, dat staat er dus niet, maar doe maar. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dit gedeelte komt te staan ongeveer naast Marcus 15, het laatste deel van vers 32. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En daarna gaat het verder met, en als de zesde uur gekomen was, en zo gaat het ook verder hier in Lucas 23, dus staat toch ongeveer op zijn plaats. De veronderstelde tegenstrijdigheid, de gesuggereerde tegenstrijdigheid, valt in de praktijk wel mee. U moet begrijpen dat het verschil tussen die ene en die andere misdadiger, dat vinden we alleen vermeld in Lucas. Verder niet. En in Matthäus en Marcus wordt alleen geschreven over hen beiden. Dat wil zeggen, zij lasterden hem, dat staat dan ook in het meervoud. Maar waarschijnlijk gaat het niet verder dan dat één van die beiden dat deed. Maar je kunt het collectief zeggen over de groep als zodanig. Zoals wij ook vinden, en de discipelen zeiden tot hem, en dan lees je het in een andere evangelie, staat er, en Petrus zeide, want die vertegenwoordigde dan de discipelen. Zo is het maar net. En die anderen zullen ook wat gezegd hebben, maar het is niet genoteerd. Met andere woorden, de algemene indruk die we van deze twee misdadigers krijgen is negatief. Een beetje onbenullig om dat te zeggen zo. Natuurlijk, het waren misdadigers, ze worden gekruist en inderdaad, bij monden van een van beiden wordt ook de Heer Jezus gelasterd. Maar ja, het schijnt dat er iemand toch dichterbij geweest is en beter heeft opgelet. En gehoord heeft dat er ook tussen die twee nog het een en ander besproken is geworden. En wie dat geweest is, dat weten wij niet. Dat weten we niet, maar ik heb zo de sterke indruk dat als het gaat om het Lucas-evangelie En bovendien om al die gegevens met betrekking zelfs tot de geboorte. En zelfs van voor de geboorte van de Heer Jezus, daar heb ik toch sterk de indruk dat Lucas de informatie rechtstreeks ontvangen heeft van ene Maria, zijnde de moeder des Heren. En die was in ieder geval ook bij de kruisiging. En je mag aannemen, niet op grote afstand, maar zo dicht mogelijk bij. Dus ik denk dat we daaraan te danken hebben. Naar de mens gesproken. Ja, zo wordt zelfs aangesproken door de Heer Jezus zelf bij gelegenheid. Dus, maar goed, dat doet nou niet zoveel ter zake. Maar ik moet begrijpen dat we hier informatie krijgen die de anderen dus kennelijk niet hebben meegekregen. Historisch gezien althans. En ik weet dat er wat meer een rol speelt dan alleen de historische dingen. Maar vooruit maar weer. In elk geval, er is dus... er wordt dus gesproken tussen die twee. Namelijk, maar ik geloof dat we het daar ook al een vorige keer even over gehad hebben. Die twee staan tegenover elkaar, min of meer. Het zijn allebei misdadigers. Maar de een demonstreert ongelovig te zijn. En zit in het gestoelte, of staat op het gestoelte, zit in het gestoelte des potters. Psalm 1, of zoiets. Schaadt zich in ieder geval in die rijen. De tegensprekers, de ongelovigen. En de ander moet kennelijk als gelovig beschouwd worden. Ik weet wel, er bestaat een ingewikkelder theorie die zegt... Nou ja, aanvankelijk bespotten zij hem allebei. Maar kennelijk kwam er later alsnog een tot inzicht dan wel bekering. Ja, zou kunnen. Mijn broer roept dan altijd, verzin ze maar... Er moeten nog wel een paar opties te bedenken. Misschien heeft iemand tussendoor het evangelie gepredikt of zo. Ik weet het niet. Maar ik heb er geen moeite mee zoals er zo staat. De misdadigers als groep vertegenwoordigd door die ongelovigen. Die hebben gewoonlijk altijd de grootste mond trouwens. De ongelovigen, meen ik. Maar als je ze in het bijzonder beziet, dan blijkt er toch verschil te zijn... Maar zoals ze zegt, het staat alleen maar hier in Lucas. En daar staat ook die, alleen maar hier, dat die ene zei, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Daar kun je ook al over struikelen. Meestal struikelt men pas over het tweede deel, dat wil zeggen over de woorden van de Heer Jezus als antwoord. Maar het zijn beide... Heeft beide betrekking op nogal gecompliceerde opvattingen. De eerste, van vers 42, heeft van doen met de vraag of de Heere Jezus dan een koninkrijk zou hebben. Nou ja, daar ging het al die tijd al over. De koning der Joden en Pilatus die hem doorstuurt naar de koning der Joden. En Pilatus die hem vraagt, zijt gij de koning der Joden of zijt gij dan een koning... Impliciet hebt u dan een koninkrijk en al dat soort dingen, daar gaat het over. En nu vraagt deze man, gedenk mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Geloofde die dan alsnog in een koninkrijk voor de Heer Jezus? Nou, blijkbaar wel. Huh? Ja. Waar en wanneer dan? Want geloven in een koninkrijk in het dodenrijk, voor iemand in het bijzonder, nou eerlijk gezegd, dat ben ik ook in de heidense literatuur nog nooit tegengekomen. Eerlijk gezegd. Dus dat lijkt wel erg onwaarschijnlijk. Geloofde hij dan in een opstanding? Nou ja, er zit weinig anders op, denk ik. En daarna kan van alles gebeuren. Maar je kunt ook gewoon zeggen, hij geloofde blijkbaar dat de Heer Jezus de Messias is of was of zou zijn. Nou, zou zijn blijkbaar. En dus dat hij een koninkrijk zou hebben, logischerwijs in de opstanding. En vanuit Joods standpunt is het helemaal gemakkelijk, want het Joodse standpunt is dit, dat als eenmaal de Messias komt, dan zou er ook in het algemeen ooit opstanding uit de dood zijn. Zoals de gereformeerden denken, er komt een jongste dag. Nou, de niet-giliasten moet ik dan zeggen. Toen maar. Die geloofde zijn opstand in de jongste dagen. Dat geloofde hij kennelijk ook. Dat geloofden de Joden namelijk ook. En daar is deze vraag op gericht. Gedenk mij er als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat kan nog wel even duren dan, wellicht. Maar er wordt verder niet over gesproken. De heer doet echter een uitspraak die niet op de verre toekomst gericht is, maar op iets dat veel dichterbij is. Namelijk, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Aan die woorden is gerukt en getrokken. En ik begrijp persoonlijk niet wat daar werkelijk de aanleiding eigenlijk voor is. En welke lering men in stand wil houden om ten koste van dit vers, dat heb ik nooit echt kunnen begrijpen. Ik denk dat het iets van doen heeft met de term paradijs. Want wij zijn met betrekking tot de term paradijs dikwijls bevooroordeeld. En de enige bevooroordeling die ik ken is die dat men denkt dat het met een hoofdletter geschreven zou moeten worden. Paradijs. Ja, dat gebeurt hier ook. Nee, ik vertel het nu wat kort, maar de langere verhaal is dit. Men beschouwt het woord paradijs als een eigen naam, grammaticaal gezien, taalkundig, een eigen naam. Namelijk, er is iets en dat heet het paradijs, luisterend naar de naam paradijs. Hoewel het laatste luisterend naar heel onwaarschijnlijk is, maar goed. Dat was het idee met name van katten ook, zal ik maar zeggen. Luisterend naar de naam van katten, luisteren. Maar men denkt dat er maar één is en die heet zo. En dat het een eigen naam is voor één specifiek ding. Dat wil zeggen, dat ding is het paradijs en alle andere dingen heten dus niet paradijs. Maar dat is ook al een kronkel, hè. Wat las ik nou vandaag op een plaat? Op een orkest onder leiding van Pete Smith. Ja, ik ken nog meer mensen die Pete Smith heten, maar die hebben niet dat orkest geleid, dat weet ik zeker. Maar dan lopen er wat rond die Pete Smith heten, toch? In Nederland en in Engeland en weet ik veel. Als je het nog gewoner wil hebben, wordt het John. Ja, Zuid-Afrika, zuster, ja. En Jan Smith is nog makkelijker, hè? John Smith, hoe heet je? Ik ben Little Johnny Smith, from the Netherlands. Kun je in het buitenland niet mee terecht, die heet iedereen zo, John Smith. Maar goed. Paradijs. Wat is dat paradijs eigenlijk? En dan moet je even systematisch er doorheen. Wij kennen het woord paradijs in Nederlands. Kennen wij via het Latijn van de Septuaginta. Dat wil zeggen het Latijn van het Oude Testament. De vertaling van het Oude Testament in het Latijn. Waar de Hof van Eden. Die van Adam zal ik. Nou, die was niet van Adam. Maar je moet zo oppassen dan, hè. Die was niet van Adam, maar het was de hof waar Adam in gezet werd. Maar hij had geen groene vingers. Dus werd hij eruit gezet, maar vooruit maar weer. Maar die hof, die wordt via het Latijn aangeduid als paradiso. Ja. Het paradijs, maar dit is gewoon de hof. Het is de vertaling van het woord hof. En hof is niet met hoofdletters geschreven. Het is niet een eigen naam, het is een zelfstandig naamwoord. Die hof, en je hebt ook nog eventueel andere hoven. Later in de Bijbel ook trouwens. Dus dat mag geen probleem zijn. Maar dat is niet de enige toepassing. Het is gewoon het gebruik van een Latijns woord. Wij kennen het woord trouwens ook in het Grieks, want Latijn is weer zwaar beïnvloed geworden door het Grieks, dat nog een beetje ouder is. Dan is het paradijsos, en dat kennen wij uit het Grieks van het Nieuwe Testament, gewoon het normale Grieks van het Nieuwe Testament. En als zodanig komt het drie keer voor in het Nieuwe Testament. Dit is de eerste keer, Lucas 23 vers 43... En voor de statistiek, de andere keer is in 2 Korinthe 12 vers 4. En Openbaring 2, vers 7. Maar het is niet een specifieke hof, het is een hof in het algemeen. Ik kan u dat wel uitleggen, want nog verder terug naar het Hebreeuws toe, want voor het Latijn had je het Grieks en voor het Grieks had je het Hebreeuws. Naar het Hebreeuws toe komt, bestaat het woord ook, dan is het pardes, niet pardoes, maar pardes. En dat wordt vertaald met een hof. Komt ook drie keer voor trouwens in het Oude Testament, maar niet voor de Hof van Eden. Pardes kom je tegen in Nehemia 2, vers 8, in Prediker 2, vers 5 en in Hooglied 4, vers 13. En dat moet voldoende zijn, dus niet voor de Hof van Eden. Maar daar is pardes vertaald met hof, die drie schriftplaatsen. Of, ik weet niet, ik dacht dat het bestaald is met hof, maar dat weet ik niet eens zeker. Maar het gaat over een koninklijke hof, specifiek. Dat wil zeggen, niet je eigen tuintje om je huis, maar een specifiek aangelegd ding. Gewoonlijk in verband met de hofhouding. Dan heet het een koninklijke tuin. U kunt het ook ongetwijfeld herkennen, zowel in Nehemia 2 vers 8 als in Prediker 2 vers 5. Hooglied weet ik uit mijn hoofd niet, de context. Dus dat zou ik u zo niet kunnen vertellen. Maar het is een koninklijke tuin. Een hof is trouwens al gauw iets koninklijks. Totdat wij sinds de uitvinding van de democratie onszelf allemaal beschouwen als koningen. Dus hebben we allemaal een tuin. In de zin van één hof. Vroeger hadden we een tuin in de zin van een slaapbed. Wat het maar was, hè? Een moestuintje. Ja. Maar tegenwoordig is het alleen luxe. Maar ik zal u nog wat meer vertellen over de echte betekenis van het woord. Nog verder terug, want dit is alleen maar toepassing. Pardes, de Hebreeuwse pardes, komt van het Hebreeuwse parat. En dat betekent afscheiden, in de zin van spreiden. Ik had ook kunnen zeggen, het betekent uitspreiden, in de zin van afscheiden. Uiteenzetten, letterlijk dus, afscheiden. Zo kom je dus bij de betekenis van hof, want de hof onderscheidt zich nou eenmaal, of wordt onderscheiden van de rest van de wereld, waar het onkruid welig tiert. Maar in Eden was één hof per definitie afgezonderd. Wij noemen het ook een tuin, omdat het woord tuin sowieso de betekenis heeft van omheind, omcirkeld, een tuin. Maar het parat heeft dus de betekenis van afscheid. Het is verwant aan het andere woord parat, dat schrijf je anders, dat wij kennen als ons Nederlandse woord praten. Dat wil zeggen woorden ophoesten die niks betekenen. Dat is praten. Parat, vuilnis om je heen storten. Parat, weggooien. Maar het is een synoniem voor dit parat. Dus schrijf je met een andere letter aan tent, ik weet niet precies welke. Dus daar kan ik ook verder niet op ingaan. Maar het is uitspreiden, versprooien. Maar dan ga ik even verder. In de eerste plaats, het is wat ver, maar ons Nederlandse woord park komt hier wel degelijk vandaan. Twee van de letters en al, twee van de drie letters komen hier vandaan, van parat, park. Maar andere woorden liggen veel dichterbij. Zeker in het Engels. Want in het Engels heb je to separate. En met enige goede wil. Separaat, het Nederlandse separaat. Ja. Dat komt van pardes. Alleen de B is een P in separaat. De B is een P, maar dat is in Semitische talen sowieso volstrekt gangbaar. En de volgorde van de letters is wat omgedraaid, maar verder is het hetzelfde. Paradijs, to separate. En we hebben nog zo'n woord, ga maar uit van het Engels. Dezelfde letters, maar in iets andere volgorde weer. Dan heet het to disperse. Disperse. To disperse. En dat heeft dezelfde betekenis als dit Hebreeuwse parat. Namelijk verstrooien in de zin van afscheiden. Eventueel isoleren, afscheiden, uitspreiden. En dan heb ik er nog een woord wat u allen geacht wordt te kennen. Maar ook niet al te Nederlands. Wat dacht u van de diaspora? Het zijn dezelfde letters als die van paradijs. Niet omdat de diaspora een paradijs is, maar wel omdat diaspora afscheiding is. In de zin van afzondering en daarmee verstrooiing. Dat is wat het is. Heb u dat nog? Onthoud dus niet alleen, het is een hof, een mooie tuin om zo te zeggen. Het is meer dan dat, het is een afzondering ergens. En dan gaan we er weer voorbij, want via de Septuaginta is het dus de Hof van Eden. Via het judaïsme, via het jodendom, daar zijn we helemaal terecht in dit vers, is het paradijs de goede kant, noemen wij het altijd maar getrouw, de goede kant van het dodenrijk, ook bekend eveneens onder het jodendom als de schoot van Abraham. Een term die in de Bijbel weliswaar slechts voorkomt, zover ik mij herinner, Lucas 16, vers 22 en 23, maar in de Joodse literatuur vele malen. En de Joodse literatuur is niet afgeleid van het Nieuwe Testament, hè? Britta de Schat. Nee, niet van het Nieuwe Testament. Want dat lezen ze niet. Hetgeen een voldoende bewijs is dat de uitdrukking in het Nieuwe Testament ontleend is aan de Joodse jargon, namelijk de schoot van Abraham. En als iets in iemands schoot geworpen wordt, is het vervolgens iemands bezit. Als het je in de schoot geworpen wordt, heb je het gekregen en is het van jou. En als men is in de schoot Abrahams, behoort men bij Abraham. En wordt men in bezit gesteld van de zegeningen van Abraham. En Abraham is de vader aller gelovigen. Abraham is het voorbeeld, ook in het jodendom, voor alle gelovigen eigenlijk. Al weten ze niet precies wat de uitdrukking meer betekent tegenwoordig. Maar het is niet voor niks dat het Nieuwe Testament Abraham steeds als voorbeeld neemt. Dat is vanuit de Joodse achtergrond, waarin Abraham nu eenmaal voorbeeld is. De Bijbel onderschrijft dat Abraham is de vader aller gelovigen. En het idee is dat als de rechtvaardige sterft, het tzadikim uit de Joodse traditie, maar als de rechtvaardige sterft, dan gaat hij naar het dodenrijk, want dat iemand naar de hemel zou gaan, dat is ongehoord. Dan gaat hij naar het dodenrijk, maar omdat hij een rechtvaardig is, komt hij terecht bij Abraham. En het heet dus de schoot van Abraham. En daar kwam dus de arme Lazarus terecht en daar zag de rijke man hem. Dat is in de gelijkenis van Lucas 16. En daar heet het schoot van Abraham. Maar het is het dodenrijk, voor zover het het dodenrijk is van de rechtvaardigen, de gelovigen. En dat heet dus schoot van Abraham, maar binnen hetzelfde Joodse jargon, het heet ook paradijs. Men is daar misschien in een mooie plaats, maar men is daar in ieder geval in afzondering. En apart gezet. Toch een soort diaspora. Als je diaspora tenminste niet vertaalt meteen met verstrooiing. Dat is maar een vertaling, maar eigenlijk niet zo'n hele goede. Het is afgezonderd. En eigenlijk af in de negatieve betekenis. Buitengezonderd, buitengeplaatst. Mag voor ons geen probleem zijn, want ook wij zijn getrokken uit de tegenwoordige wereld. En we zijn buiten de legerplaats, dus voor ons geldt het net zo goed. Ja. Maar goed, dat is paradijs dus. En zo wordt het kennelijk in Lucas 23 gebruikt. Dat neemt niet weg dat Paulus in 2 Korinthe 12, vers 4 zegt dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. Dan moet ik u zeggen dat de derde hemel, dat is duidelijk waar het dus over gaat. Dat is niet die een van de twee hemelen die deel uitmaken van de schepping, maar het is de hemel die van ouds is. Dat is die andere wereld, de onzienlijke wereld. Dat is de derde hemel, die door hem dus genoemd wordt het paradijs Gods. Maar ja, dat is de plaats van afzondering van God zelf. En dat het een koninklijk park is, ja, zo kun je het ook zeggen. Maar ja, de koninklijke parken, dat wil zeggen dat de domeinen hangt nog. Maar de koninklijke parken, daar kom je zomaar niet in. Ja, tegenwoordig wel, want ja, we moeten wat doen om de monarchie omhoog te houden. Want alles wat hoog is, wordt naar beneden gehaald. Dat moet tegenwoordig, weet je wel. Maar normaal gesproken, in iemands koninklijke tuin kom je niet. Er staat een marechaussee voor, een hek en wat dat maar was. Maar goed, achter dat hek, om zo te zeggen, woont de onzienlijke God. En zijn omgeving wordt, dat is de derde hemel, zijn omgeving wordt beschreven als het paradijs Gods. Tegenover koninklijke tuinen uit het Oude Testament, uit Nehemia bijvoorbeeld. Pardes. Zodat het term paradijs dus wel drie verschillende betekenissen krijgt. Deze laatste past bij Paulus. En er zal nog meer, zal misschien aan vastzitten dat hij het hier namaals van de gelovigen ziet, niet in het dodenrijk in de schoot van Abraham, maar in de hemel zelf. Dat kan er reden genoeg voor zijn om de term voor de schoot Abrahams, namelijk paradijs, dan ook van toepassing te brengen op de hemel zelf. Maar daarna zeg ik weer, maar dat, ik heb niet de indruk dat Paulus het hier namaals in gedachten heeft in 2 Korinthe 12. Maar het hier bovenmaals. Zodat je dan krijgt, daar woont God, de koning der koningen, de heer der heren. Daar woont Christus, de koning der koningen, de heer der heren. In zijn omgeving, ja, dat is tamelijk afgezonderd. En dat zal er ongetwijfeld fraai zijn. Dus je kan het aanduiden als pardes, paradijs. Of met het platte Nederlands, park. En dat is maar waar het om gaat. Het is niet één ding dus maar. Hè. Het is een bepaald begrip, maar het wordt geplaatst op verschillende niveaus. Adam werd op aarde gezet als de koning over al wat leeft en over de hele aarde. En hij had een koninklijke tuin. En toen men naar het Latijn moest vertalen, heeft men dat woord hof vertaald met kan, was dat Hebreeuwse woord. Dus niet pardes. Maar heeft men het woord vertaald met paradijs, paradiso. Dat lijkt me goed. Enzovoort. Wat zei de heer nou dan nu tegen die misdadiger? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En vanuitgaande dat het dubbele punt op de goede plek is ingevoegd. Heden betekent diezelfde dag nog. En diezelfde dag ging de Heer niet naar de hemel. Ook niet naar de Hof van Eden. Maar naar het dodenrijk. Maar aangezien hij een gelovige was, en God geloof rekent tot gerechtigheid, en aangezien dat beschreven wordt sinds Abraham, in Genesis 15, ging hij dus naar de schoot Abrahams, bijgenaamd het paradijs. Er kan geen Jood enig probleem mee gehad hebben met de uitdrukking. Heden zult gij met mij in het dodenrijk zijn. En aan de goede kant daarvan, dat wil zeggen, hem wordt meteen de zaligheid toegezegd. En moeilijker mag je niet zijn. Ik heb geen enkele aanleiding om er iets anders van te maken. Ik weet ook niet waarom men het doet. Ik heb heel ingewikkelde constructies gelezen over dat die dubbele punt op de verkeerde plaats staat. En die zou moeten staan achter het woordje heden. En in de eerste plaats vermag ik niet te zien wat de uitdrukking daarna dan nog betekent. Maar eigenlijk in de eerste plaats, voorwaar ik zeg u heden. Ja, als ik wat zeg, zeg ik het altijd heden. En anders wordt, ik zal u morgen zeggen of ik heb u gisteren gezegd. Maar, en ik zeg u heden, kan nog net, maar dan moet het wel een heel erg officiële aangelegenheid zijn. Maar dan zeg je niet, ik zeg u heden. Dan zeg je, heden zeg ik u. Ook in de Bijbel, hè? U weet wel. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Dan wordt het een officieel stuk. Dat begint met de datum. Hè? Waarom was het? Dat wordt een officiële akte. Ja, dan. Maar dat is hier ook niet het geval. Met ik zeg u heden, bovendien heden staat er helemaal een tent van de zin. Dat betekent dan überhaupt al niks meer. Dus ja, dat heeft geen zin. Dus blijft het gewoon zo staan. En bovendien, wat zou je dan gezegd hebben heden? Gij zult met mij in het paradijs zijn. Ja, nou en? Welk paradijs en wanneer weet je dan helemaal niet meer? Dat wil zeggen, Dan, je kunt er nog net het opmaken, dan zal die man misschien ooit een keer behouden worden, maar wat dan precies de positie is, dat wordt dan niet meer verteld. En nu staat dat heden bij de uitspraak van de Heer Jezus. Heden zult gij met het mij in het paradijs zijn. Dat krijgt het woord heden ineens een betekenis. En we weten waar de Heer die dag nog heen zou gaan. Het is toekomende tijd, heden zult gij. Dus later op de dag. We weten waar hij naartoe ging, de dood in, want hij zou pas op de derde dag daaruit opstaan. Er kan geen twijfel over bestaan. En dan weet je meteen dat het paradijs inderdaad dat Joodse paradijs is, want waar de Heer heen ging, was naar de schoot Abraham, zijn dodenrijk. Naar onder de aarde, bijgenaamd, in ieder geval in sommige schriftplaatsen, de nederste delen der aarde. En in nog andere heet het onder de aarde. Daar ging hij dus naartoe. En dat met mij versterkt het nog een keer. Want met mij in het paradijs aan de goede kant betekent dat hij inderdaad zalig zal worden. En soms, maar dat kan niet. Nee, soms denk ik, en misschien stond hij meteen weer op ook. Maar ja, dat past niet binnen de beschrijving van die opstanding. Want er staat dat toen de Heer stierf, gingen graven open enzovoorts. En hij hing toen nog aan het kruis, mag ik aannemen. Dus dat zal dan wel niet. En wat zijn positie is, ik denk dat het zo ongeveer de laatste oud-testamentische gelovige is dan. Hoewel ik vermoed dat de eerste nieuw-testamentische gelovigen al lang leefden. Ja, die moesten er toen nog worden, maar goed. Dus dat overlapt elkaar dan, hè. Maar dat deze man zalig wordt, lijkt me duidelijk. En er is nog een conclusie die je er meteen aan moet verbinden, lijkt mij. De man wordt als misdadiger gekruist, maar kennelijk komt hij aan het kruis tot geloof, althans tot de uitspraken over zijn geloof, tot een geloofsbelijdenis. En dat is voldoende om zalig te worden. Hè? Ja, dat heet stervensgenade. Ja. Wat een jargon allemaal, hè. Wat, stel je voor dat hij zou gevraagd hebben, goede meester, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat had je zelf gedacht, jongeman? Wat een domme vraag. Hè? Als je eenmaal daar terecht bent gekomen, ben je overgeleverd aan iemands genade. En dat is genoeg. Ja, dat is genoeg. Dus dat is toch een bemoedigende zaak. En daarna, ik zou het bijna vergeten, maar ik moet natuurlijk nog in de gauwigheid, want ik ben weer over mijn tijd heen, moet natuurlijk zeggen, wat ik waarschijnlijk al eerder gezegd heb, ik denk dat deze twee misdadigers respectievelijk een uitbeelding zijn van het Joodse volk en van Israël. En let nog een keer op het verband in Marcus 15, weet u nog, de koning en de Joden beschimpt hem, wat het maar was, Messias van Israël. En de voorbijhangers beschimpten hem, belasterden hem. De schriftgeleerden en overpriesters, officiële vertegenwoordigers van het volk lasterden hem. Die ene misdadiger lasterde hem. Waar is hij dan uitbeelding van? Wel, hij staat in het rijtje van de Joden in het algemeen en de Joodse leidslieden in het bijzonder. Als je dus een volk uitbeeldt, is hij een beeld van het Joodse volk. Waar is die andere misdadiger dan een uitbeelding van? Ik bedoel, als de tamme olijfboom een beeld is van de twee stammen van Israël, waar is dan de wilde olijfboom een beeld van? En als deze ene misdadiger, die de Heer ook beschimpt, een beeld is van de twee stammen van Israël, nu kan ik de term mooi gebruiken, twee stammen en tien stammen. Als die een beeld is van de twee stammen van Israël, waar is dan die moordenaar die zijn geloof beleidt een uitbeelding van? Ja. En raad eens wat, de uitdrukking paradijs, heden zult gij met mij in het paradijs zijn, geeft toch nog wat ruimte, hè? Dat wil zeggen, ik denk dat het niet alleen maar betekent, gij zult met mij in het dodenrijk zijn. Ik denk dat de uitdrukking moet worden toegepast op de tien stammen van Israël, die in hun afzondering en buiten het Joodse volk komen, het judaïsme om, en zelfs buiten de gangbare wereldrijken om, met name ook het Romeinse Rijk in die dagen, de zaligheid zou ontvangen. Heb je dat nog? In afzondering en wel degelijk verstrooid. Toch een diaspora, maar niet van de twee, maar van de tien stammen. En in hun ballingschap zouden zij gezegend worden. En ik ben blij dat ik aan het eind van de avond ben en dus niet verder mag praten, anders komt Celeste te laat in bed. Maar ik ben blij dat het eind van de avond is, want anders zou ik nu met u moeten opzoeken enige schriftplaats in het Oude Testament waar wis en waarachter staat dat de tien stammen, dat wil zeggen dat Israël in hun verstrooiing, in hun ballingschap, van Gods wegen gezegend zou worden. Sprekend over de zaligheid die dus in onze dagen inderdaad bij die tien stammen is terechtgekomen. Is dat een paradijs bij ons hier? We zijn bij hem. We zijn koninklijk. En wat dacht u van, maar zover ben ik nu nog niet. Wat dacht u van, want dat lied schiet mij door de gedachten. Maar ik heb al van die kromme wegen, maar dat lied. I come to the garden alone. While the dew is still on the roses, enzovoorts. And he walks with me and he talks with me. En nauwelijks dringt dat tot iemand door dat lied in de mond gelegd wordt van Maria in de hof van Jozef. Waar ze denkt de tuinman tegen te komen. En dat was ze ook, weet u wel. Dat wil zeggen, daar was ineens de Heer. Maar in een hof van Jozef, en het was inderdaad buiten de stad, was dat een paradijs? Nou, naar de definitie van het woord, van het begrip, zeker wel. En daar gaat het maar om. Maar dat is een uitbeelding van de positie van de gemeente buiten de lege plaats, samen met de Heer. Laat het maar even tot u doordringen. Kortom, die woorden, die hebben nog heel wat meer te vertellen dan alleen waar die moordenaar naartoe zou gaan. Op diezelfde dag nog. Want sinds die dag is een einde gebracht aan het oude verbond. En volgens Hebreeën begint daar zo ongeveer begint het nieuwe verbond. Met de zegeningen die van alles beloofd zijn. Maar goed, meer daarover de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor de rijkdom die we in u gevonden hebben. Een rijkdom die tot ons komt in dit levende woord van God, dat wij steeds opnieuw mogen openen, dat wij in onze harten mogen laten schrijven, dat onze harten zou vullen en dat rijkelijk in ons zou wonen. We danken u dat we daaruit mogen leven, omdat u ons daardoor verwekt hebt, maar ook omdat u ons met dat woord voedt. En daarom danken we u dat wij gebouwd worden door datzelfde woord. U leren kennen en daarmee de waarheid leren verstaan. Een waarheid die bovendien ook ons vrijmaakt. We danken u dat we met u mogen verkeren. Weliswaar buiten de legerplaats, maar niettemin in de hof. En mogen luisteren naar uw woord. U die ons bij name kent en roept. We danken u daarom voor deze avond en vragen u, Vader, wees u ons nabij. Opdat wij mogen wandelen tot uw eer. Opdat uw woord in onze harten geplant mogen worden. En opdat het onze levens zou zalig maken. Amen.